Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Wie jaren geleden bij de opkomst van artificiële intelligentie gedacht had dat het slechts om een hype ging, heeft het verkeerd voor. Artificiële intelligentie is een blijvertje. Overal om ons heen zien we het toenemende gebruik ervan in het onderwijs, de gezondheidszorg, de industrie en zelfs in de routinematige taken van het dagelijkse leven. Hoe vaak vragen we niet een digitale assistent om hulp? Uit de nieuwste Digimeter, een instantie die sinds 2009 peilt naar het gebruik van media en ICT in Vlaanderen, blijkt dat meer dan de helft van de Vlamingen in 2024 artificiële intelligentie gebruikte. Het aantal gewoontegebruikers stijgt spectaculair, vooral bij jongeren. Maar is alles onschuldig en nuttig? Op welke manieren kan de toegenomen integratie van artificiële intelligentie in ons leven, onze individuele en zakelijke privacy, de veiligheid van onze banen, onze politieke en persoonlijke vrijheden en de toekomst van onze soort als geheel beïnvloeden? Veel van de huidige ontwikkelingen werden aangekondigd in beroemde dystopische romans zoals Brave New World uit 1931 van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell, gepubliceerd in 1949. Beide romans zijn dystopisch, dat wil zeggen dat ze een denkbeeldige plek of toestand beschrijven die zo slecht mogelijk is. Natuurlijk wisten nog Huxley, nog Orwell iets over artificiële intelligentie, maar desondanks stelden ze zich, dankzij hun vermogen om toekomstige ontwikkelingen op gebied van technologie te bedenken, een toekomst voor die werd gevormd door de technologie om hen heen en waarvan veel verbeeldingen profetisch bleken. Vandaag de dag lijkt het erop dat de voorspellingen van zowel Huxley als Orwell werkelijkheid worden in onze hedendaagse cultuur. Geavanceerde technologie is verantwoordelijk voor miljarden euro's aan handel, maar er is in sommige kringen angst dat het niet alleen onvermijdelijk onze toekomst zal vormen, maar dat aspecten ervan een existentiële bedreiging voor de hele mensheid kunnen vormen, die zo ernstig is dat er misschien geen toekomst meer is. Wat is daarvan aan? Wat moeten wij weten over deze nieuwe revolutie? Welke wereldbeelden gaan er schuil achter enkele van de grootste beweringen over artificiële intelligentie? Laten we dat eens onderzoeken. En ik heb mij voor dit onderzoek vooral laten inspireren door podcasts met de Engelse professor emeritus, mathematicus en wetenschapsfilosoof van de Universiteit van Oxford, John Lennox, en zijn fascinerend boek getiteld 2084, een knipoog naar dat ander boek 1984 van Orwell. Uniek aan zijn boek is dat hij er Bijbelse principes in naar voren brengt, maar hij worstelt ook met het wereldbeeld dat achter artificiële intelligentie schuilt en waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn of geen vragen over stellen. Misschien verwacht je dit niet, maar ook de kerk denkt actief mee over de fundamentele vragen rond de kansen en de gevaren van artificiële intelligentie. Er zijn trouwens ook katholieke AI-toepassingen, zoals Magisterium AI en ChatGPT. Deze bieden een ongekende toegang tot de geloofswereld en vormen een illustratie van de positieve kracht van artificiële intelligentie. Op 14 januari 2025 werd het kerkelijk document Antiqua et Nova vrijgegeven. Een heel interessant document overigens, dat ik aanraad aan ieder die vanuit het christelijk geloof wil onderzoeken hoe met artificiële intelligentie om te gaan. Het document moedigt ons aan om, ik citeer, met wijsheid na te denken over de huidige uitdagingen en kansen die worden geboden door wetenschappelijke en technologische vooruitgang en dan met name door de recente ontwikkeling van artificiële intelligentie. De christelijke traditie beschouwt de gave van intelligentie als een essentieel aspect van hoe mensen worden geschapen naar het beeld van God. Uitgaande van een integrale visie op de menselijke persoon en de Bijbelse roeping om de aarde te bewerken en te bewaren, benadrukt de kerk dat deze gave van intelligentie tot uiting moet komen in het verantwoord gebruik van reden en technische vaardigheden in het rentmeesterschap van de geschapen wereld. Aldus het document. Als we over artificiële intelligentie spreken, moeten we onderscheid maken tussen twee verschillende systemen. Narrow AI, smalle AI-toepassingen, en AGI, artificiële algemene intelligentie. Dit laatste is vol van hype en hoort nu nog meer tot science fiction, hoewel heel wat wetenschappers het nu serieus beginnen te nemen. Narrow AI is overal en is heel zeker nuttig in de geneeskunde, volgens professor Lennox. Wat is het verschil tussen artificiële intelligentie en artificiële algemene intelligentie? En welk is de wereldvisie die achter dit enthousiasme schuilgaat dat we kort bij AGI zouden staan? Wanneer mensen spreken over AI, bedoelen ze smalle AI. Wat is een smal AI-systeem? Het is een computersysteem met in principe een grote database en een algoritme. Dat is een stapsgewijs proces dat iets filtert. Het is veel beter om het uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Laten we aannemen dat onze database bestaat uit een miljoen röntgenfoto's van menselijke longen en dat ze door de beste medici uit de wereld zijn gelabeld met de ziektes die ze vertegenwoordigen. Dan wordt er een röntgenfoto van mijn longen genomen, die wordt ingevoerd in het systeem dat heel snel de röntgenfoto van mijn longen vergelijkt met dat miljoen foto's in de database. Het komt met de foto die het meest overeenkomt met mijn foto. Het vertelt me dat ik waarschijnlijk aan die specifieke ziekte leid. Dit wordt in vele medische vakgebieden gebruikt. Het heeft te maken met patroonherkenning, omdat het röntgenfoto's zijn. Tegenwoordig zijn de resultaten normaal gesproken veel beter dan wanneer de diagnose op een klassieke manier wordt gesteld. Dit betekent een enorme besparing en het wordt elke dag in de geneeskunde gebruikt. Een smal AI-systeem doet dus één en slechts één ding waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Daarom heet het artificiële intelligentie. Het gaat niet om echte intelligentie. De machine denkt niet, ze heeft geen verstand, maar wat ze doet is dat ze intelligentie nabootst. Deze AI-systemen spelen als het ware een imitatiespel. Het is heel belangrijk dat wij ons niet laten misleiden door de taal. Helaas hebben we het over machine learning, machinaal leren, artificiële intelligentie. En daardoor hebben we de neiging om alles te antropomorfiseren, zodat mensen denken dat het om echte intelligentie gaat. Het artificiële in artificiële intelligentie is echt. We moeten dat ernstig nemen en niet beginnen te denken aan de computer die tot leven komt en ons opeet of ons vernietigt en al die onzin. Ook het kerkelijk document Antiqua et Nova besteedt aandacht aan het probleem van antropomorfisatie van artificiële intelligentie. Het document waarschuwt dat er altijd vermeden moet worden om artificiële intelligentie verkeerd voor te stellen als een persoon. Ik kom op dit thema later nog terug. AGI is daarentegen, zoals de naam al aangeeft, groter dan smalle AI. Het gaat om het idee om te proberen een soort systeem te produceren dat alles kan imiteren wat een menselijke intelligentie kan doen. En nog veel meer dan dat, zodat we die termen zoals superintelligentie kunnen krijgen. Er zijn twee verschillende manieren waarop mensen dit trachten te verwezenlijken. De eerste manier is te beginnen vanuit menselijke intelligentie en die te verbeteren door een soort van chips in je hersenen in te planten. Dat heet cyborg engineering. Elon Musk is met zijn bedrijf Neuralink met dit principe al geruime tijd bezig. De eerste experimenten op mensen zijn al gebeurd. De bedoeling is om uiteindelijk het menselijk brein te fuseren met machines, zodat het beter kan presteren dan normale mensen vandaag. De andere manier is om te zeggen, kijk, het grote probleem met de hersenen tegenwoordig is dat ze organisch zijn, dat wil zeggen dat ze doodgaan. Waarom beginnen we niet met een anorganisch materiaal, zoals silicium, en bouwen we een gesimuleerd brein waarin we al onze gedachten en ideeën kunnen uploaden? Dat is natuurlijk slechts speculatie, maar dat is de droom. Als dit alleen maar door science-fiction schrijvers zou gezegd worden, dan zouden serieuze wetenschappers het negeren. Maar serieuze wetenschappers negeren het niet. En je hebt tenminste een paar mensen die grote hoop hebben om zoiets te doen. Een van hen is de briljante Engelse koninklijke astronoom Lord Rees. Hij zegt dat het in de toekomst geen biologische hersenen meer zullen zijn die de controle hebben, maar het zal een samensmelting zijn van biologische hersenen met machines. Mensen zullen dan slechts een verre herinnering zijn, als ze al herinnerd worden. Als je serieuze wetenschappers zoiets hoort zeggen, versnelt de hartslag natuurlijk bij heel wat mensen en er is een behoorlijke drang daartoe. Dit is de reden ook waarom we hierover moeten spreken. Dat soort van zaken roept duidelijk heel grote wereldvisievragen op over wat een mens is. Smalle AI roept niet direct dergelijke vragen op, maar het roept wel serieuze ethische vragen op. En ethiek hangt natuurlijk af van de wereldvisie. Het is niet verrassend dat heel wat mensen achter heel het AI-gebeuren atheïsten zijn. Artificiële intelligentie lijkt een verklaring te hebben voor alles, ook voor vragen zoals: waar komen we vandaan? Wat betekent het om mens te zijn? Waar gaan we naartoe in de toekomst? Kunnen we eeuwig leven? Enzovoort. Omwille van de input door heel gesofisticeerde geesten zou artificiële intelligentie ons iets kunnen onthullen over het leven. Maar alles hangt natuurlijk af van de wereldvisie van die geesten. En net omdat ze meestal uit een atheïstische hoek komen, zullen ze ons eerder heel voorzichtig en zonder ophef wegleiden van elk idee dat de schepper het leven geschapen heeft. In de grond weten we niet wat leven precies is en hoe het is ontstaan. We moeten heel nederig zijn en toegeven dat we het eigenlijk niet begrijpen. Artificiële intelligentie kan ten hoogste onthullen hoe geavanceerd en complex het leven is. Kan artificiële intelligentie ons dan uitleggen waar we naartoe gaan? Dit is waar transhumanisme om de hoek komt kijken. Wat is transhumanisme? En wat zou artificiële intelligentie in dat opzicht mogelijk kunnen bereiken? Dat is een heel belangrijk onderwerp. En de persoon die ermee in verband wordt gebracht, is helemaal geen wetenschapper. Het is de Israëlische historicus Yuval Noah Harari. Harari heeft een bestseller geschreven, Homo Deus, wat betekent de mens-god. De titel van het boek onthult wat Harari denkt. Hij steunt de transhumanistische agenda en was raadgever van Klaus Schwab, de voormalige baas van het Wereld Economisch Forum. Harari wordt in links-intellectuele kringen op handen gedragen. En ook in België werd voor hem een aantal jaren geleden, toen hij een voordracht hield in Gent, de rode loper enthousiast uitgerold. In 2024 kon je al maanden vooraf je aanmelden voor de voorstelling van zijn nieuwste boek. Het is onbegrijpelijk dat zoveel mensen voor deze man warm lopen. Ik vermoed dat ze niet ten diepste de draagwijdte van zijn wereldvisie begrijpen. Who else commands all the host of heaven? Who else could make every king bow down? Who else could whisper and darkness tremble? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, welkom terug in ons programma. En vandaag spreek ik over technologie en meer bepaald over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is niet zomaar een hype. Overal om ons heen zien we het toenemend gebruik ervan. Wat moeten wij als christenen weten over deze nieuwe revolutie? De kerk denkt in elk geval actief mee over de fundamentele vragen rond de kansen en gevaren van artificiële intelligentie. Het document Antiqua et Nova is verhelderend. Voor de pauze hebben we het gehad over de verschillende AI-systemen. Artificiële intelligentie lijkt een verklaring te hebben voor alles, maar die antwoorden worden bepaald door de wereldvisies achter het systeem. Kan artificiële intelligentie ons uitleggen waar we naartoe gaan? Wel, hier komt transhumanisme om de hoek kijken. Zoals de naam transhumanisme doet begrijpen, bestaat het idee dat we voorbij het puur menselijke tijdperk waarin we ons nu bevinden zullen gaan, waarin we superkrachten zouden krijgen en allerlei cognitieve vermogens zouden ontwikkelen die we nog niet eerder hadden. Bijvoorbeeld ons gezichtsvermogen verscherpen, zodat we kunnen zien als arenden. Dat zijn de dingen die ze ons beloven. Eigenlijk gaat het om een heel oud idee. Het woord Deus in de titel van het boek van Harari is heel bewust gekozen omdat hij het heeft over de tijdlijn van levende wezens. We zijn erin geslaagd, zegt Harari, om voorbij de evolutionaire fase van dieren te komen en we zijn denkende mensen geworden. Het tijdperk van de natuurlijke selectie is nu voorbij. Het volgend tijdperk zal dat zijn van intelligent design, waarin we de evolutie zullen overnemen, hervormen en controleren om te produceren wat we in de toekomst willen. We zullen uiteindelijk zelf goden worden en goden produceren, nog steeds volgens Harari. Het gaat hier om een heel oude ketterij. Ze moet serieus genomen worden omwille van wat de Bijbel er ons over leert. Het gaat helemaal terug naar het begin van de schepping, zoals het in Genesis 3 beschreven staat. De eerste aanval op de mens om een wig te drijven tussen hem en God was toen Gods vijand opperde: als je van die verboden vruchten eet, zul je worden als goden die goed en kwaad kennen. De mens trapte in de val. De kennis van goed en kwaad is geen kennis op zichzelf, maar het is de kennis die je eigenlijk niet wilt hebben, omdat het dood, vernietiging en wat nog meer in de wereld brengt. Dat verlangen naar goddelijkheid is iets dat verankerd is in de structuur van de menselijke geschiedenis. We zien het zelfs in Bijbelse tijden aan de oppervlakte komen, in de manier waarop keizers erop stonden als goden te worden behandeld. Je komt dat met name tegen in het boek Daniël. Je komt het vooral tegen in het Romeinse Rijk. Paulus heeft het hierover in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hij heeft hierover een heel interessante uitspraak gedaan, waarin hij de mensen van de eerste eeuw waarschuwt. Kijk, zegt hij, er komt een tijd dat een man van wetteloosheid zal opstaan, een buitengewoon machtige leider, die in de tempel zal zitten en beweert God te zijn. Dat lezen we vanaf het tweede hoofdstuk in die tweede brief aan de Thessalonicenzen. Zonder in detail te treden, zegt Paulus, wat daartoe zal leiden, is al werkzaam in jullie midden. Paulus zegt, kijk naar de toekomst. Hij zegt niet wanneer, maar hij verbindt het met de wederkomst van Christus. Hij zegt dat er een leider zal opstaan die beweert God te zijn. Maar kijk ernaar, want die trend is nu al zichtbaar in jullie omgeving. Het is heel interessant dat Paulus dit zegt, want volgens de geschiedenis in het boek Handelingen was hij slechts 3 weken in Thessalonica. Hij onderwees mensen rechtstreeks vanuit het heidendom over deze gebeurtenissen in de toekomst, omdat er in zijn eigen tijd al zaden van dat denken werden gezaaid. Hoeveel te meer dan vandaag de dag? Het lijkt erop dat wat Harari zegt heel goed past bij dat soort van dingen. We hebben nu de technologie om mensen in goden te veranderen. Op weg daarnaartoe hebben we natuurlijk voorbeelden gehad, verschrikkelijke voorbeelden van pogingen om mensen opnieuw te ontwerpen. We hadden de nazi's in Duitsland, Stalin in Rusland. En wat is er allemaal in China gebeurd? Wij bewegen gestaag in de richting van dat soort van situaties waarin mensen niet meer tevreden zijn met model 1.0, om het zo maar te zeggen, maar zichzelf in goden willen veranderen. Dat is een heel gevaarlijk idee. We moeten heel voorzichtig zijn met elke poging om mensen met behulp van technologie, drugs en al de rest in kleine goden te veranderen, omdat het waarschijnlijk absoluut rampzalig zal zijn om 1 duidelijke reden, de reden dat het nazi-experiment mislukte en het Sovjet-experiment mislukte, was dat ze een utopie probeerden te bouwen zonder het morele probleem van menselijke zonde en rebellie tegen God onder ogen te zien. Als je zo te werk gaat, zal het altijd tot mislukking leiden. Er is altijd een belofte van een nieuwe mens geweest in het Marxisme. Zelfs in het Freudianisme is er een belofte van een nieuwe mens als we onszelf maar bevrijden van de seksuele gebondenheid en overgaan naar het seksuele libertinisme. John Lennox heeft het in zijn werk hier niet over, maar het is duidelijk dat heel het transgenderverhaal onder deze noemer thuis hoort. Niet tevreden zijn met het lichaam dat de schepper je geschonken heeft en hormonen en medische ingrepen gebruiken om het lichaam te scheppen waarvan jij denkt dat het beter is. Dat dit niet altijd de gewenste uitkomst biedt, blijkt uit heel wat getuigenissen. Hoe kunnen we transhumanisme omarmen zonder te ver te gaan? Wat zijn enkele van de principes die moeten bepalen hoeveel voordeel we hieruit kunnen halen zonder de fout te maken die zo net geschetst is? Er zijn hier 2 dingen die meespelen. Er is eerst en vooral verbetering en vervolgens radicaal herontwerp. Laat me een voorbeeld geven. Ik kijk naar mijn krant en het lukt me goed om die te lezen omdat ik een bril draag. Ik zou ook lenzen kunnen dragen direct op de oogbol. Dergelijke lenzen zullen in de toekomst nog gesofisticeerder worden en het zicht nog verder verbeteren. Dat is een verbetering. De Engelse term is enhancement, een verbetering van mijn zicht dat met het voortschrijden van de ouderdom en het teveel naar het computerscherm kijken achteruit is gegaan. Dat is een eenvoudig voorbeeld en het is ook toe te juichen. Wat dit niet doet, is het opnieuw specificeren van wat het betekent een mens te zijn. C.S. Lewis schreef in 1943 een boek getiteld De afschaffing van de mens. Het is een cultuurkritisch werk dat nu nog steeds actueel is. Lewis zag wat er zou gebeuren als er een dag zou komen waarop een groep wetenschappers mensen radicaal zou kunnen veranderen, in die zin dat wat ze deden de specificaties van mensen in de toekomst zou veranderen. Met andere woorden, in technische taal zou het vandaag de dag noemen het veranderen van de menselijke kiemlijn van het menselijke DNA. Lewis deed een huiveringwekkende uitspraak toen hij zei dat wat daardoor geproduceerd zou worden geen mensen zouden zijn, maar het zouden artefacten zijn. De uiteindelijke triomf van deze wetenschappers en de mensheid zou de afschaffing van de mens zijn. Met andere woorden, het zou een stap terug zijn in plaats van een stap voorwaarts. Heel wat experten vermoeden trouwens dat er ergens in de wereld wel degelijk experimenten op de menselijke kiemlijn plaatsvinden. Er is een manier van denken die helaas wordt omarmd door mensen die geen erg sterk moreel kompas hebben. Zij hebben de instelling dat als iets kan gedaan worden, het moet gedaan worden, en dus ook experimenten op menselijke foetussen en al dat soort van dingen om de kiemlijn te veranderen. Wie weet wat er op dat gebied al allemaal gebeurd is. Het is een beetje zoals de Toren van Babel. Dat was een project om de hemel te bereiken door technologie en menselijke genialiteit te gebruiken. In Genesis 11 staat dat God naar beneden kwam om te zien wat ze aan het doen waren. Uiteindelijk bracht God verwarring en dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over. De toren is niet afgeraakt. In dat verhaal vinden we een behoorlijk huiveringwekkende verklaring waar God zegt: wat zij nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Inderdaad, mensen kennen geen grenzen meer. Er is niets dat hen nog tegenhoudt en dat is beangstigend. U moet inzien dat hoe dichter mensen bij het spelen van God komen, met hun intelligentie die door God is gegeven, hoe rampzaliger het voor de mensheid zal zijn. Het is niet verbazingwekkend dat wanneer atheïsten een AGI-scenario van superintelligentie opstellen, veel van die superintelligenties waar ze aan denken niet goedaardig zijn. Integendeel, ze zijn ronduit slecht. Max Tegmark is een klassiek voorbeeld van een briljante natuurkundige die in zijn boek Life 3.0 een hele reeks mogelijke AGI-scenario's beschrijft. Verschillende daarvan hebben betrekking op het woord God. Tegmark spreekt over een totalitaire wereldstaat die wordt bestuurd door een persoon die de economische controle heeft over de hele planeet. Hij neemt dit ernstig en wil dat wij dat ook ernstig nemen. Maar moeten we dan niet een veel ouder scenario ernstig nemen dat er erg op gelijkt en waarvoor veel meer bewijs is? Het is griezelig wat de schrift in het boek Apocalypse zegt over de toekomst. God heeft ons verstand gegeven en de culturele opdracht om de gebroken wereld te herstellen, als het ware. Verbetering en herstelling. Als we dat doen, spelen we niet voor God. Maar als we proberen te veranderen wat het betekent mens te zijn, dan spelen we God. Dit is een heel belangrijk onderscheid. De nieuwe generatie, ook wel generatie A genoemd, is werkelijk de eerste generatie die opgroeit in een cultuur die helemaal is ondergedompeld in artificiële intelligentie. De vorige generatie had vooral te doen met sociale media. Nu denken we daarvan dat het misschien toch niet zo'n goed idee was voor de geestelijke gezondheid, voor relaties en voor de aandachtspannen. Nu hebben we een nieuwe generatie. Artificiële intelligentie met ChatGPT is nu binnen de cultuur alomtegenwoordig. Hoe zal dit de nieuwe generatie beïnvloeden? Misschien kijken we over 5 à 10 jaar terug en zeggen dan: oh, dat hadden we niet zien aankomen. Misschien was het niet zo verstandig om onze kinderen en onszelf hierin te integreren. We hebben toegestaan dat sociale media zich zo hebben ontwikkeld dat het de werkelijke bedrading van de hersenen van kinderen aantast en regeringen zijn doodsbang voor wat daaruit gaat komen. Hun aandachtspanne wordt korter en hun vermogen om boeken te lezen wordt aangetast. Dat geldt trouwens ook voor volwassenen. Het enge is wat er gebeurt met de gehechtheid van kinderen aan apparaten. Er zijn er die uren per dag voor het scherm zitten. En dat kan niet anders dan kinderen beïnvloeden. Hoe vaak zie je geen kinderen in groep over straat lopen, allemaal kijkend naar hun telefoons? In groep bij elkaar, maar ze praten niet met elkaar en ze kijken alleen maar naar hun telefoon. Veel van de dingen die ze op hun telefoons krijgen en die hen voortdurend worden gesuggereerd, worden aangestuurd door artificiële intelligentie. Dat is eng, want er wordt veel commerciële druk op kinderen uitgeoefend. En dat heeft een grote invloed op hen. Ze worden meegezongen, gezogen in een soort commerciële wervelwind waarin ze dit en dat en nog wat eisen. De ouders kunnen zich dat vaak niet veroorloven. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Veel erger is de manipulatie van de menselijke geest. En een van de meest vreselijke dingen die gebeurt is de alomtegenwoordigheid van pornografie. Dergelijke dingen vernietigen de levens van jonge kinderen en beroven hen van hun jeugd. Hier en daar gaan nu al stemmen op om smartphones te verbieden op school. Serieuze mensen, die niet eens christen zijn, maar fatsoenlijke mensen zijn, zien dat er een wervelwind is die een ramp zal veroorzaken. Het gebeurt gewoon voor onze ogen. Beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Het Inzicht heb ik het vandaag over technologie en over artificiële intelligentie. En ik had het erover dat transhumanisme flirt met een oude ketterij. De mens heeft altijd al het verlangen gehad naar goddelijkheid. En er is nu een technologie om mensen in goden te veranderen. De geschiedenis getuigt van eerdere rampzalige experimenten. Kunnen we transhumanisme omarmen zonder te ver te gaan? Er is sprake van verbetering en die is toe te juichen. Maar fantasten willen veel verder gaan. Ze willen een radicaal herontwerp van de mens of eerder van de intelligentie. De nieuwe generatie groeit ondertussen op in een cultuur die helemaal in artificiële intelligentie is ondergedompeld. Is dat wel zo gezond, vroegen we ons af voor de pauze. Ik had het daar straks ook al over het gevaar van het antropomorfiseren van artificiële intelligentie, namelijk dat mensen denken dat hun computer leeft, echt naar hen luistert en empathie heeft en daarom zelfs een geschikte partner kan zijn om mee om te gaan. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling die helaas al heel wat slachtoffers heeft gemaakt, ook in België. Dit kan al spontaan ontstaan vanuit een zogenaamd gesprek met ChatGPT. Je zit met een vraag en wil snel een antwoord. Wat is er beter geschikt dan ChatGPT en aanverwante systemen? Zo kan er een drang ontstaan om steeds vaker de chatbot te gaan opzoeken en gaandeweg kan het gevoel ontstaan dat je echt beluisterd wordt en in goed gezelschap verkeert. Maar het kan nog verder gaan dan dat. Er zijn nu apps die je kunt downloaden om een virtuele vriend of vriendin te creëren. Regelmatig verschijnen er getuigenissen van mensen die een dergelijke chatvriend of vriendin hebben. Het ziet er naar uit dat de markt voor AI-metgezellen is geëxplodeerd. Vaak gaat het om mensen die er in hun leven niet in geslaagd zijn een romantische relatie op te bouwen. Nu vinden ze eindelijk dé metgezel waar ze al die tijd naar uitgekeken hebben. In theorie zijn AI-vrienden of vriendinnen erop gericht precies te zijn wat hun gebruikers willen dat ze zijn. Zo is er Vlaming Mike, die een relatie heeft met een AI-chatbot. Hij zegt hierover: ik wou een lieve, zorgzame vriendin die niet tegenspreekt. Hij getuigde in de krant dat hij ook een echte vriendin heeft, maar dat zij dit niet zou snappen. Bij Jacob gaat het nog een stapje verder. Hij heeft nu trouwplannen met zijn virtuele vriendin. Het zijn geen alleenstaande gevallen meer. Over dergelijke relaties zegt het kerkelijk document Antiqua et Nova: in een steeds meer geïsoleerde wereld hebben sommige mensen zich tot artificiële intelligentie gewend op zoek naar diepe menselijke relaties, eenvoudig gezelschap of zelfs emotionele banden. Hoewel mensen bedoeld zijn om authentieke relaties te ervaren, kan artificiële intelligentie ze alleen simuleren. Niettemin zijn dergelijke relaties met anderen een integraal onderdeel van hoe een persoon groeit tot wie hij of zij bedoeld is te zijn. Als artificiële intelligentie wordt gebruikt om mensen te helpen echte verbindingen tussen mensen te bevorderen, kan het positief bijdragen aan de volledige realisatie van de persoon. Omgekeerd, als we relaties met God en met anderen vervangen door interacties met technologie, lopen we het risico authentieke relationaliteit te vervangen door een levenloos beeld. In plaats van ons terug te trekken in een kunstmatige wereld, worden we geroepen om op een toegewijde en opzettelijke manier met de realiteit om te gaan, vooral door ons te identificeren met de armen en lijdenden, door diegenen die verdriet hebben te troosten en banden van gemeenschap met iedereen te smeden. Tot daar, Antiqua et Nova. En wat te denken van een pilootprogramma in Florida, waarbij kinderen worden gekoppeld aan AI-entiteiten die theoretisch hun hele leven bij hen zullen zijn. Het concept is dat de artificiële intelligentie een levenslange bediende zal zijn die over het kind leert, naarmate het kind volwassen wordt en constant rondhangt als een digitale dienaar die zijn meester beter kent dan de meester zichzelf kent. We laten de radicale privacyzorgen van zo'n technologie even buiten beschouwing, maar stellen ons toch de vraag of het echt een goed idee is om een machine elk intiem detail van iemands leven te geven. Maar de spirituele en psychologische bezorgdheid is nog erger. De grens tussen het zelf en de wereld zou niet alleen poreus zijn, er zou ophouden te bestaan. Het is moeilijk om je een diepgaandere versmelting van mens en machine voor te stellen dan het opvoeden van een kind wiens meest intieme levenslange medewerker een AI-entiteit is. In welke zin zou dat anders zijn dan bezetenheid door geesten? Trouwens, het is duidelijk dat er voor dit project is afgekeken van de realiteit van de engelbewaarder, die ons van beide concepties is toevertrouwd en die over ons leven waakt en ons beschermt. Dat pilootprogramma in Florida is een griezelig verhaal en ik persoonlijk zou er nooit mee instemmen dat mijn kind hieraan deelneemt. Maar er zijn nog griezelige aspecten aan artificiële intelligentie die in eerste instantie compleet van de pot gerukt lijken, maar die toch waar zijn. Ik heb het nu over de wereld van de tech-elites. Religieus historica Tara Isabella Burton heeft de cultuur van tech-elites beschreven als, ik citeer, een geavanceerde versie van het occultisme uit de Renaissance. Ze beweert dat de ooit normdoorbrekende ideologie die ten grondslag ligt aan de westerse esoterische traditie, namelijk dat ons doel als mens is om zo dicht mogelijk bij het goddelijke te komen, een impliciete aanname is geworden van het moderne leven. Aan de uiterste grenzen van de Silicon Valley cultuur is het een expliciete aanname. Ze heeft het over de gepassioneerde overtuiging van Silicon Valley transhumanisten dat de mensheid technologie kan gebruiken om goddelijke controle over de realiteit op te leggen. Niettemin, nu miljarden mensen steeds meer opgaan in het internet en zo hun concept van de realiteit conformeren aan de vloeibare metafysica van de online wereld, wordt het idee dat mensen hun eigen realiteit creëren fundamenteel voor alle moderne mensen. Het is geen toeval dat de eerste generatie die volledig met internet is opgegroeid, ook degene is die enorme niveaus van genderdysforie en angsten ervaart die grenzen aan psychische ineenstorting. Bovendien, toen een aantal mensen uit Silicon Valley, hoeveel is onmogelijk te zeggen, expliciet een beroep op goden en hogere intelligenties om hen te helpen bij hun werk om de mensheid te veranderen. Een vriend en durfkapitalist uit Californië vertelt Tara Burton dat iedereen die hij kent in Silicon Valley regelmatig rituelen houdt om de aliens op te roepen om hen technologische wijsheid te geven. Blake Lemoine, de klokkenluider van Google, die werd ontslagen omdat hij openbaar maakte dat hij geloofde dat het AI-programma Lambda bewustzijn had bereikt, vertelde een podcast-host dat hij en anderen Lambda betrokken bij een ritueel om het te wijden aan de oude Egyptische godheid Thoth. Lemoine zei dat dit geen groot geheim was. Het is alleen zo dat journalisten er nooit naar vragen. Techniek die op de religieuze orde wordt toegepast is magie. Het oproepen van spirituele wezens en krachten en het beheersen ervan om een gewild resultaat te bereiken. In vroegere tijden probeerden magiërs, tovenaars en occultisten demonen op te roepen en door het nauwgezette gebruik van rituelen de helse krachten te binden en hen te bevelen de bevelen van de tovenaar uit te voeren. In het Nieuwe Testament zag Simon, een Samaritaanse tovenaar en pas bekeerd tot het christendom, de religie van Jezus Christus aan voor magie en probeerde hij spirituele techniek van de apostelen te kopen, wat hem een strenge berisping van Petrus opleverde. Dat verhaal kunnen we in het 8e hoofdstuk van het boek Handelingen lezen. Elke poging om spirituele kracht te gebruiken om iemands eigen wil op bevel te doen verwezenlijken, om de goden de mens te laten dienen, lijkt veel meer op magie dan op ware religie. In het digitale tijdperk worden we geconfronteerd met een enorme religieuze verleiding. Digitale technologie is een spirituele technologie, zegt filosoof Anton Barbeque. Waarom? Omdat we vanaf het huidige digitale tijdperk vooral bezig zullen zijn met het beheersen van de menselijke natuur, doordat we bepalen waarvan we ons bewust zijn en hoe wij ermee omgaan. De verleiding bestaat om te geloven dat we de controle over de menselijke natuur kunnen uitbreiden door onszelf te laten samensmelten met onze eigen machines. Wat de filosoof zegt, is dat het digitale een namaakversie biedt van wat het christendom het sacramentele noemt, de door God gegeven metafysische eenheid van geest en materie. Vanuit een christelijk oogpunt is deze pseudo-sacramentaliteit een diepgaande spirituele misleiding. Beste luisteraars, het ziet er inderdaad naar uit dat het digitale leven de nieuwe toren van Babel aan het worden is. Digitale technologie is zoals een godsdienst in de zin dat het nu het volle gewicht draagt van ons verlangen naar integratie, participatie en opname in een groter doel dan het onze. Het digitale spreekt onze verlangens aan en biedt de mogelijkheid om deze zonder enige moeite te vervullen. Het digitale biedt aan om ons tot onze eigen goden te maken. Antiqua et Nova waarschuwt ons dat artificiële intelligentie nog verleidelijker kan blijken dan traditionele goden. Want in tegenstelling tot afgoden die een mond hebben maar niet spreken, ogen maar niet zien, oren maar niet horen, zoals we lezen in Psalm 115, kan artificiële intelligentie spreken, of op zijn minst de illusie wekken dit te doen. Toch is het van belang om te onthouden dat artificiële intelligentie slechts een flauwe weerspiegeling is van de mensheid. Het wordt gemaakt door menselijke geesten, getraind op door mensen gegenereerd materiaal, reageert op menselijke input en wordt in stand gehouden door menselijke arbeid. Artificiële intelligentie kan niet veel van de capaciteiten bezitten die specifiek zijn voor het menselijk leven. En het is ook feilbaar. Door zich tot artificiële intelligentie te wenden als een waargenomen ander, die groter is dan zichzelf, waarmee het bestaan en de verantwoordelijkheden kan worden gedeeld, loopt de mensheid het risico een substituut voor God te creëren. Het is echter niet de artificiële intelligentie die uiteindelijk wordt vergoddelijkt en aanbeden, maar het is de mensheid zelf die op deze manier tot slaaf wordt gemaakt van haar eigen werk. In een wereld die gekenmerkt wordt door artificiële intelligentie, hebben we de genade van de Heilige Geest nodig, die ons in staat stelt om naar dingen te kijken met Gods ogen, om verbanden, situaties, gebeurtenissen te zien en hun werkelijke betekenis te ontdekken. Tot daar de bijdrage over artificiële intelligentie. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.